Eet, we hopen in deze leerding stil te staan bij het derde gebod. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heren zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. En we lezen daarom uit Gods woord Leviticus 24 en daarvan de versen 10 tot en met 23. De schriftlezing is Leviticus 24 vanaf het 10e tot en met het 23e vers. En in dit gedeelte gaat het ook over iemand die vloekt, die de naam des Heren ijdel gebruikt. Leviticus 24 vanaf vers 10. En er ging de zoon ener Israëlitische vrouw uit, die in het midden der kinderen Israëls de zoon van een Egyptisch man was. En de zoon van deze Israëlitische en een Israëlitische man twisten in het leger. Toen lasterde de zoon der Israëlitische vrouw uitdrukkelijk de naam en vloekte. Daarom brachten zij hem tot Mozes. De naam nu zijner moeder was Selomiet, de dochter van Dibri, van de stam van Dan. En zij legden hem in de gevangenis, opdat hun naar de mond des Heren verklaring geschieden zou. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: breng de vloeker uit tot buiten het leger. En allen die het gehoord hebben, zullen hun handen op zijn hoofd leggen. Daarna zal hem de gehele vergadering stenigen. En tot de kinderen Israël zult gij spreken, zeggende: een ieder, als hij zijn God gevloekt zal hebben, zo zal hij zijn zonde dragen. En wie de naam des Heren gelasterd zal hebben, zal zekerlijk gedood worden. De ganse vergadering zal hem zeker stenigen. Alzo zal de vreemdeling zijn gelijk de inboorling, als hij de naam zal gelasterd hebben, hij zal gedood worden. En als iemand enige ziel des mensen zal verslagen hebben, hij zal zekerlijk gedood worden. Maar wie de ziel van enig vee zal verslagen hebben, hij zal het wedergeven, ziel voor ziel. Als ook iemand aan zijn naaste een gebrek zal aangebracht hebben, gelijk als hij gedaan heeft, zo zal ook aan hem gedaan worden, breuk voor breuk, oog voor oog, tand voor tand. Gelijk als hij een gebrek een mens zal aangebracht hebben, zo zal ook hem aangebracht worden. Wie dan enig vee verslaat, die zal het wedergeven. Maar wie een mens verslaat, die zal gedood worden. Enerlei recht zult gij hebben. Zo zal de vreemdeling zijn als de inboorling, want ik ben de Heere, uw God. En Mozes zeide tot de kinderen in Israëls dat zij de vloeker tot buiten het leger uitbrengen en hem met stenen stenigen zouden. En de kinderen Israëls deden, gelijk als de Heere Mozes geboden had. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, zoals gezegd, willen we vanavond stilstaan bij het derde gebod. Althans, bij het eerste gedeelte, want niet alleen in zondag 36 waar het vanavond over gaat, maar ook in zondag 37 gaat het over het derde gebod en dan met name over het godzalig bij de naam Gods een eed zweren. In deze dienst dus zondag 36 en we lezen deze zondag samen: wat wil het derde gebod? Dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren de naam Gods niet lasteren, nog misbruiken. Nog ons met ons stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. En in het kort dat wij de heilige naam Gods anders niet dan met vrezen en eerbied gebruiken. opdat hij van ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. Is het dan zo grote zonde Gods naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God zich ook over diegenen vertoornt die zoveel als hun mogelijk is het vloeken en zweren niet helpen, weren en verbieden? Ja, gewisselijk. Want er is geen groter zonde, nog die God meer vertoont, dan de lastering van zijn naam, waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. Gemeente, naar aanleiding van deze zondag van het derde gebod willen we met de hulp des Heeren stilstaan in de eerste plaats bij de openbaring van God in zijn namen. In de tweede plaats bij het misbruiken van Gods naam. En in de derde plaats bij het heiligen van Gods naam. De openbaring van God in zijn namen, het misbruiken van Gods naam en het heiligen van Gods naam. Gemeente, jong en oud, wat kan een naam van iemand die je lief hebt veel betekenen? Ik denk aan dat meisje dat verliefd werd en verkering kreeg met een jongen. Ze kon geen mooiere naam bedenken dan de naam van haar vriend. Overal schreef ze zijn naam op. Op iedere bladzijde van haar agenda. En op het strand schreef ze zijn naam groot in het zand. In het bos kerfde ze zijn naam in het hout van een boom. Zijn naam stond natuurlijk ook op het plaatje van het kettingje dat ze droeg. En vaak fluisterde ze in stilte zijn naam. En ze werd boos als anderen iets verkeerds over hem zeiden. Ze spitste haar oren als ze zijn naam hoorde. Alles draaide in haar leven om hem. Ze hield van hem. En ze had zijn naam lief. Ze kon over hem niet zwijgen. Haar ouders en zusjes waren het wel eens zat. En haar vader had zelfs een keer gezegd dat hij zijn naam nu even niet meer wilde horen. Alsof ze dat zou kunnen. Ze hield immers van hem. Gemeente, misschien herkennen sommigen hier iets van. Welke naam spel jij? Welke naam spelt u, spel ik? Wat zegt Gods naam ons? Want in het derde gebod gaat het over zijn naam. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het gaat hier dus over Gods naam. En de eerste vraag die we kunnen stellen is deze: waarom heeft God namen? Kijk, dat wij namen hebben die we bij onze geboorte hebben ontvangen, dat is te begrijpen. Met onze naam onderscheiden we ons van andere mens. Maar God hoeft zich toch niet te onderscheiden van andere goden. Er bestaan toch geen andere goden? Nee, en toch heeft God namen. Weet u waarom? Hij heeft namen om zichzelf daarmee aan ons te openbaren, bekend te maken. En de belijdenis catechisanten die weten wel dat er nog een andere reden is. Die namen, die geeft hij ook in zijn woord aan ons om hem daarmee aan te roepen. Dus in die namen maakt hij bekend wie hij is. En met die namen mogen we hem met eerbied aanroepen. God is in zichzelf voor ons niet te kennen. Hij bewoont een ontoegankelijk licht, maar hij heeft zich uit onbegrijpelijke genade aan ons bekendgemaakt. En daar willen we als eerste bij stilstaan, de openbaring van God in zijn namen. Hij heeft zijn heilige namen aan onheilige mensen prijsgegeven. Nee, die namen heeft hij niet zomaar voor zichzelf gekozen. Hij heeft heel bewust bepaalde namen in onze menselijke taal tot klinken gebracht, die zijn wezen tot openbaring brengen. En iedere naam van God heeft een geweldige betekenis. Want in zijn namen geeft God aan ons kennis van zichzelf en tevens wie hij wil zijn voor ons, opdat we hem leren kennen, opdat we hem met die namen leren aanroepen. In die namen heeft God de deugden van zichzelf en de heerlijkheid van die deugden geopenbaard. Als wij iemand ontmoeten die we niet kennen, dan noemen we onze naam. Dan maken we onszelf bekend, dan stellen we onszelf voor. Welnu, zo doet God dat ook in zijn woord. Hij zegt, ik ben de Almachtig. Ik ben de Heere, ik ben de Heilige Israëls. Aan Abraham heeft God zich bekendgemaakt met de naam El Shaddai, God de Almachtige. Opdat deze aartsvader zou weten dat God alle macht heeft. En dat als een bron van troost en zegen voor al de zijnen. Aan Mozes heeft God zich geopenbaard als Jahwe. Heere met hoofdletters geschreven. De ik zal zijn die ik zijn zal. De ik ben die ik ben. En in deze naam heeft God het diepste van zijn wezen geopenbaard. Zijn hart laten zien. Jahwe, Heere, ik ben die ik ben. Hij is namelijk een God die nooit verandert. Die voor zijn volk altijd dezelfde blijft in zijn verbondstrouw. En gemeente, als we de Heere mogen vrezen, is dat een geweldige troost. Terwijl wij duizendmaal veranderen, de Heere die verandert nooit. Hij blijft dezelfde. In zijn beloften, maar ook in zijn bedreigingen. Mozes moest weten dat de Heere zo getrouw is als sterk. De verbondsgod, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid. Op andere plaatsen noemt God zich Adonai, de heerser, de gebieder, de machthebber, de koning. En in al die namen heeft God iets van zichzelf bekendgemaakt. Iets. Gemeente, hoort u het? Iets. Want wie God is en hoe God is, dat is niet in menselijke woorden volledig uit te drukken. God, ja, wie God is, dat gaat ons verstand, ons menselijk verstand, ons door de zonde bezoedelde verstand, verre te boven. En daar is ook iedere taal te arm voor. We zeggen wel eens, het Nederlands is een arme taal. Sommige Hebreeuwse woorden, en dat geldt iets minder van de Griekse woorden, zijn eigenlijk niet in onze taal weer te geven. Daar is onze taal te arm voor. Het Hebreeuws is rijker van inhoud. Maar het geldt ook van het Hebreeuws, en van het Grieks, de grondtalen van de Bijbel. Ook die talen, die zijn te arm om wie God is uit te drukken. Er zijn gewoon geen woorden voor om te zeggen wie God is. En wat een wonder. Dat God, ondanks dat alles, toch zijn naam bekend maakt. Want gemeente, het zou verdiend zijn als de Heere na onze val in het paradijs de grote verborgene was gebleven. Maar God wilde niet de verborgene blijven. Hij wilde zichzelf bekendmaken op een heerlijke wijze, vooral in de gave van zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. En deze Zoon die zegt in het hoge priesterlijk gebed: ik heb uw naam geopenbaard de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. En wie anders dan Christus kon zo Gods naam ontvouwen? De namen van deze verlosser zelf zijn trouwens ook een openbaring bij God vandaan. God gaf Jozef het bevel zijn Zoon de naam Jezus, dat is verlosser, te geven. En gemeente, dan is er nog een groot wonder. Niet alleen dat God zich bekend maakt in zijn namen, maar een ander groot wonder is dat God zijn naam wil verbinden met onze naam. Dat gebeurde vanmorgen bij de doop. Dan klinkt eerst onze naam en vervolgens de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dan belooft de Heere dat Hij de onveranderlijke, de getrouwe God van het verbond wil zijn. Want op de achtergrond van dit derde gebod staat Gods verbond, de woorden: de Heere uw God, verwijzen ernaar. Gemeente, dat betekent niets minder dan dat God zijn naam aan ons verbonden heeft als we gedoopt zijn. Dat is zijn genade. Maar dat schept ondertussen ook verplichtingen. Want we hebben zijn naam hoog te houden. Waar we ook zijn en wat we ook doen. Want zijn naam is voortdurend in het geding. God heeft zich in zijn namen aan ons geopenbaard. Daaruit mogen we concluderen dat de Heere door ons persoonlijk gekend wil worden. Gemeente, zijn openbaring is een ernstig bevel om zijn naam aan te roepen tot verheerlijking van hem en tot zaligheid van onze zielen. Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. En dan worden we niet zalig vanwege het aanroepen, maar alleen vanwege het feit dat alleen in die naam het geheim van de verlossing gelegen is. In die naam heeft de Heere zich geopenbaard, opdat wij hem zouden zoeken, opdat wij in die naam een sterke toren zouden vinden. Zoals Salomo zegt, de naam des Heeren is een sterke toren. Geliefde, mag u al schuilen in die burcht en bij die naam. Vanwege dat kind van Bethlehem, ja, dan ga je de naam des Heeren gebruiken. Dat woordje gebruiken, wat hier in het derde gebod genoemd wordt, dat heeft in het Hebreeuws de betekenis van optillen van iets dat zwaar is. De naam des Heeren gebruiken, te goede wijze. Dat betekent als het ware die naam optillen. Want die naam van God is gewichtig. Die is vol van heiligheid, van heerlijkheid, van majesteit. De Heere die vraagt eerbied voor zijn naam. Gemeente, dat is toch te begrijpen. Dat geldt ook bij ons. Als iemand ons aantast in onze eer of goede naam, dan staan we meestal op onze achterste benen. Maar onze naam zal echter vergaan, maar Gods naam zal zijn tot in eeuwigheid. En de Heere die eist dat we die naam zo heilig, groot en goed niet zomaar lichtvaardig zullen gebruiken. Die naam is zwaar. En wee degene die die naam licht acht, ijdel gebruikt. Want de Heere die zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gemeente, het is niet fijn als onze naam te pas en te onpas wordt gebruikt. We zouden er dan beslist wat van gaan zeggen. Zo ligt dat nog veel meer met de naam des Heren. Kijk, dat hebben de Joden aangevoeld. Ze hebben iets van de heiligheid van Gods naam begrepen. En daarom durven ze de naam van God ook niet uit te spreken. Dat is voor de Joden een te heilige naam. En dan heb ik het over de verbondsnaam. Yahweh. Als dat in de Bijbel staat, dan lezen ze niet Yahweh, maar dan lezen ze Adonai. Want die naam van vier letters, zoals die in het Hebreeuws staat afgedrukt in de Bijbel, die is te heilig om op onze lippen te nemen. Tenminste, zo zien de Joden het. We mogen die naam zeker wel gebruiken, maar wel met vrees en eerbied. Gemeente, als het gaat om het misbruiken van Gods naam, gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Wat is dat dan eigenlijk? Wat is nu het ijdel gebruiken of het misbruiken van Gods naam? Het woordje ijdel betekent leeg. Gods naam ijdel gebruiken is zijn naam leeg, dat wil zeggen zinloos gebruiken. Wat wil het derde gebod? Dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren de naam van God niet lasteren, nog misbruiken. De catechismus noemt een paar manieren hoe we Gods naam kunnen onteren. Vloeken, een valse eed en onnodig zweren. Op de laatste twee hopen we de volgende keer bij de behandeling van zondag 37 nader in te gaan. Het gaat dus hier over het vloeken. En gemeente, wat wordt deze zonde veel bedreven? Of denkt u dat het wel meevalt? Het vloeken is een diep ingeworteld kwaad in onze samenleving. Zo moeten we helaas constateren. U weet misschien wel dat men in de wereld het gezegde kent: vloeken als een Hollander. Nou, dat wil heel wat zeggen. Of niet? In een land waar de Heere zijn naam vroeger zo duidelijk heeft geopenbaard, wordt die naam zo vreselijk misbruikt. Want overal wordt gevloekt. En gemeente, laten we maar bij onszelf beginnen. Wat komt er uit onze mond? Tijd geleden ben ik toch wel erg geschrokken toen ik hoorde dat er ook op onze christelijke scholen in het reformatorisch onderwijs gevloekt wordt. Echt. En ik hoor het ook wel eens leerlingen zeggen. Hoe er gevloekt wordt. Jongelui, ik hoop dat jullie daar niet aan meedoen. En dat je er wat van zegt. Als een ander dat doet. Ik kom daar straks nog op terug. Want het kan niet. Het mag ook niet. Zeker als we op een school zitten waar de Bijbel centraal staat. Als we ook een voorbeeld dienen te zijn. Als leerlingen van een school met de Bijbel, van een christelijke, reformatorische school. Dan mogen we daar niet aan meedoen. Om maar stoer te lijken. Om op te vallen. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken. Laten we toch vooral bij onszelf te raden gaan. Hoe ga ik met Gods naam om? Gemeente, overal wordt gevloekt op de werkplaats. En ik weet zeker dat er uit ons midden zijn die er dagelijks mee te maken hebben. En die wel eens tegen me zegt, dominee, ik weet niet meer wat ik er nog aan moet doen. Laat ze iemand tegen me, als ik er ben, dan weten ze dat ze niet moeten vloeken. Ik moet denken aan het ingenieur van de Vlies. Waar ik een paar weken terug op bezoek was. Hij is ernstig ziek geweest, zoals u weet. En hij vertelde hoe wonderlijk het allemaal gegaan was. Verschillende malen geopereerd. En hoe de Heere hem erdoor heeft geholpen. En hij vertelde van een arts die hem zou gaan opereren. En die arts die zei tegen hem, ik ken u wel van de Vlies, u bent van de SGP, u hebt in de Tweede Kamer gezeten. Ja, zegt hij, dat klopt. Ja, zegt die arts, ik vloek wel eens. Als het niet lukt met de operatie, dan vloek ik wel eens. Dus het is maar dat u het weet. Nou, u begrijpt wel wat Van der Vlies zei. Dat vind ik niet goed. En dat is voor uzelf ook niet goed. Openlijk bidden duizenden dagelijks om hun verdoemenis als het gaat om de allergrootste vloek. En weet u wat zo erg is? Dikwijls gebeurt het gedachteloos. Het is een stopwoord wat er uitvloept als het even tegen zit. Iemand vertelde me het laatst. Dan zit het tegen en dan... Oh, dan schrik ik van mezelf. Ik weet dat het niet mag en dat het niet kan. Maar ineens is het eruit. Gemeente, de ontkerstening van onze maatschappij gaat zo snel dat voor velen vloeken niet meer valt onder de categorie onfatsoenlijk taalgebruik. Het afschaffen van het verbod op godslastering eind 2012 door de Tweede Kamer is hiervan een duidelijk signaal. Door velen wordt het vloeken goed gepraat. En men zegt dat iemand die vloekt niet de bedoeling heeft om God te lasteren. Vloeken helpt, want het lucht op. Maar waarom worden er dan geen andere woorden gebruikt? Er zijn ook andere woorden te bedenken als het tegen zit. De bond tegen het vloeken heeft wat suggesties. Bij het vloeken wordt er niet gevraagd wat degene ervan vindt wiens naam misbruikt wordt. Dat is God zelf. Gemeente, velen buiten de kerken denken dat alleen christenen van hun God niet mogen vloeken. Maar in Leviticus 24 vers 16 hebben we gelezen dat God niet alleen de geboren Israëliet, maar ook de vreemdeling onder de doodstraf stelde. Dus dat derde gebod, dat geldt niet alleen voor christenen, maar voor de hele samenleving, voor alle mensen. Nu gaat het bij het vloeken niet alleen om het uitspreken van één van Gods namen, maar er zijn ook vele bastaardvloeken, afgeleide of afgezwakte vloeken. Als we denken aan het begin van de naam Jezus, het begin van de naam God. En wat denkt u van de uitdrukking Allemachtig? Die heerlijke naam die gegeven is om aan te roepen tot zaligheid, wordt zo misbruikt bij gebrek aan woorden. Jonge vrienden, als je tijdens het bekijken van een DVD een vloek hoort, wat doe je dan? Hou je dan de schouders op? Zeg je, dat ding dat gaat in de vuilnisbak. Hoe vaak gebeurt het niet dat je zegt, ja, dat is gewoon zo. Daar wordt gevloekt, of als je een boek leest waar een vloek in staat. Of als je luistert naar een bepaald programma, de radio, en je hoort een vloek, luister je dan toch verder of juist niet? Gemeente, als er nog iemand is die vrij uitgaat omdat Gods naam u lief geworden is en u daarom geen vloek of bastardvloek in de mond durft te nemen, dan is er nog iets. En dan gaat het om een hele tere zaak, namelijk het gebed. Bij een vrij gebed gebeurt het wel eens dat men door de zenuwen aan het einde van iedere zin gedachteloos de naam Heere noemt. Eigenlijk zonder erbij na te denken. Dat is op een andere wijze Gods naam ijdel gebruiken. Namelijk als opvulling. Als u niet zo snel de woorden kunt vinden in het gebed, dan is het beter even te wachten dan telkens de naam des Heren ijdel te gebruiken als een stopwoord. Maar gemeente, daar valt nog veel meer te zeggen, want ook dit derde gebod is zeer uitgestrekt. We kunnen Gods naam ook misbruiken door zijn naam als een etiket te plakken op onze plannen, onze begeerten. God wil het zo, dan halen we Gods naam en de Bijbel erbij. Denk maar aan de vrienden van Job. Ze beweren dat Jobs lijden het gevolg is van zijn zonde. En het klinkt zo vroom wat ze zeggen, maar het gaat wel tegen hem in. Zo laat God zelf hen weten. En wat te denken van de kruistochten uit het verleden. Aan de Duitse soldaten uit de Tweede Wereldoorlog, die op een koppelriem God mit uns hadden staan. Maar misschien moeten we nog wat dichterbij komen. Als we nu elke zondag het woord van de Heere horen. En als de oproep klinkt, bekeert u en gelooft het evangelie. En we leggen dat zomaar naast ons neer, telkens weer. We gaan er niet mee op de knieën. Is dat dan ook niet een lastering van Gods naam? En als we belijdenis hebben gedaan, we hebben Gods naam uitgesproken, en misschien wel deelnemen aan het heilig avondmaal, maar ons gedrag door de week is van dien aard dat anderen zich hieraan stoten, dan lasteren we ook indirect Gods naam. Buitenstaanders zullen dan Gods woord lasteren. Iemand schreef terecht, naam christenen zijn slecht voor de naam met een hoofdletter. Dan is er nog een misbruik van Gods naam. Antwoord 99 formuleert dat als volgt. Nog ons met ons stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. En in de volgende vraag wordt dat nog een keer onderstreept. Dat God zich ook over hen vertoont die zoveel als hun mogelijk is dat vloeken en lasteren niet helpen, weren of verbieden. En dan gaat het hier over de houding van een christen tegenover het vloeken. Gemeente, niet alleen vloeken is zonde, niet alleen het ijdel gebruik van Gods naam. Het nutteloos gebruik is zonde. Maar horen vloeken en niet zeggen is ook zonde. Ja, zegt iemand, maar dat is moeilijk om er wat van te zeggen. Want wie ben ik? Ben ik zonder zonde en moet ik dan wat tegen mijn oudere collega daarover gaan zeggen? Ja, maar dat vermanen, dat moet niet als een farizeeër met het vingertje naar boven. Het moet wel geschieden uit eerbied voor de naam des Heren en uit liefde tot onze naast. Het moet ook geschieden met wijsheid en tact. En dat vermanen hoeft niet altijd met de mond, het kan ook met de ogen. Denk maar aan de ogen van de Heere Jezus toen Petrus hem 3 maal had verloochend. Gemeente, als je de naam des Heren zelf hebt lief gekregen, als je door de werking van de Heilige Geest aan hem verbonden bent door het geloof in de Heere Jezus Christus, dan mag je en dan kan je niet zwijgen als Gods naam wordt misbruikt. Als zijn naam wordt gelasterd. Denk nog even terug aan dat meisje uit het begin van de preek, dat voorbeeld. Die zo vol was van de naam van haar vriend. En die naam telkens noemde. Ze werd boos als iemand iets lelijks over hem zei. Als zijn naam door het slijk werd gehaald. Nee, het is niet eenvoudig om er wat van te zeggen. Als een ander vloekt, daar hebben we de wijsheid van de Heere voor nodig, de vrijmoedigheid. Soms dan moeten we het achteraf zeggen. Want het gebeurt soms ook als je er wat van zegt dat er veel meer gevloekt wordt. Sommige jongeren vertelden dat op de catechisatie. Als je er iets van zegt op dat moment, dan kan het veel erger worden. En dat wil je ook niet. Dan moet je soms wachten en die collega of die vriend onder 4 ogen spreken. Wat het betekent als hij vloekt. En dat het misbruik van Gods naam je pijn doet. Je raakt. Je hebt misschien wel eens gehoord dat voorbeeld van de bekende prediker Spurgeon. Toen hij een keer in een trekschuit zat en daar een man Gods naam ijdel hoorde gebruiken. Toen zag hij in de hoed van die vloekende man zijn naam, Smit. En van achter zijn boek zei Spurgeon zonder op te kijken enkele malen Smit, Smit, Smit. En op zeker moment zei die man, waarom noemt u mijn naam als u mij niet nodig hebt? Waarop Spurgeon antwoordde, waarom gebruikt u de naam van God als u hem niet nodig hebt? Op een tactvolle manier wijst hij de man hierop zijn zonde. Ik heb ook een keer dat verhaal gelezen van die ouderling uit Veen en daarvoor zijn huis waren stratenmakers bezig. En ze wisten dat daar een ouderling woonde en ze vloekten opzettelijk. Openlijk riepen ze God aan om hun verdoemenis. En toen ging de man naar buiten en sprak hen liefdevol aan en zei: mannen, ik hoor dat jullie bidden. En daar ben ik op zich blij mee. Maar weet je wat ik zo verschrikkelijk vind? Dat jullie niet bidden om je behoud, maar om je ondergang, om je verdoemenis, om de hel en niet om de hemel. Daar zul je straks eeuwig spijt van hebben. Ga nu om de hemel bidden. Ja, om de Heere van de hemel te leren kennen. En die liefdevolle vermaning is de vloekers tot zegen geworden. Heb jij wel eens gezegd tegen iemand die vloekte: wees maar dankbaar dat God niet doet waar je om vraagt, dan was je er niet meer geweest. O, de Heere wil je kracht geven, omdat ook in alle liefde, met alle bewogenheid te zeggen, zeggen we niets. Laten we alles maar gebeuren. Ja, dan zijn we mede schuldig. We hebben het gelezen in antwoord 100. Ja, gewisselijk, want er is geen groter zonde nog die God meer vertoont dan de lastering van zijn naam, waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. Jonge vrienden, op je voorhoofd draag je zijn driemaal heilige naam. En dat verplicht je niet alleen om aan het misbruik van Gods naam niet mee te doen, maar ook tot niet stil te zwijgen als Gods naam gelasterd wordt. Als het vloeken ons niets doet. Als we de schouders ophalen als iemand in onze omgeving vloekt, dan ben ik bang dat de naam des Heren weinig voor ons betekent. Als er gevloekt wordt, stemt degene die zwijgt toe. O, zeker, soms kun je op dat moment beter even zwijgen. En betekent een opmerking alleen maar olie op het vuur en wordt Gods naam nog meer gelasterd? Ik zei het al, wat is het gebed uit Psalm 141 onmisbaar? Zet, Heere, een wacht voor mijn lippen. Behoed de deuren van mijn mond. De Heere die straft het misbruiken van zijn naam. Hij zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Onder Israël stond op het lasteren van de naam de doodstraf. We hebben erover gelezen. Er was in het leger een man die uitdrukkelijk de naam lasterde. Welke naam staat er niet eens bij? Dat spreekt vanzelf. Dat is de naam des Heren. En we hebben gelezen hoe die man wordt gegrepen, buiten de legerplaats gebracht en op Gods bevel gestenigd. Zo zwaar neemt de Heere de lastering van zijn naam op. Ik haal het al even aan. Ons leerboek zegt in antwoord 100 dat er geen groter zonde is, nog die God meer vertoont dan de lastering van zijn naam, waarom hij ook bevolen heeft die met de dood te straffen. De catechismus denkt dan ook aan de geschiedenis uit Leviticus 24. Ja, zegt iemand, Dat is toch wel heel erg. En als dat heden ten dagen zou moeten worden uitgevoerd, ja, dan zouden er heel wat mensen gedood moeten worden. Als straf op deze zonde tegen het derde gebod. Waarom, denk je misschien, waarom deze strenge straf? Wel omdat zijn naam, Heere Yahweh, meer is dan een woord van vier letters. Zijn naam is onlosmakelijk verbonden met zijn wezen. Ja, zijn naam is de openbaring van God zelf. En geliefden, wie door de Heilige Geest ook aan deze zonde in zijn leven ontdekt is, die ziet het als een groot wonder. Dat hij of zij er nog is. En misschien zijn er wel die dat vanavond ook moeten zeggen. Als het nu zo ligt, dan is het een wonder dat ik hier nog zit. Dan is het een wonder dat de Heer het doodsvonnis nog niet over mijn leven heeft voltrokken. En dan mogen we meer zeggen. En wel dit, dat als we schuldig staan aan dit derde gebod, omdat we die verdiende straf nog kunnen ontgaan. Wie zich schuldig weet vanavond en wie gaat er vrij uit? Ik niet. Dus het gaat om het ijdel gebruik van Gods naam. Dan staan we allemaal schuldig tegenover de Heer. Ook als we hem mogen vrezen en dienen. Maar dan mag het evangelie klinken dat er vergeving is. Voor mensen die hun zonde belijden en laten, ook tegen dit derde gebod. Dat er vergeving is voor mensen die zich als een godslasteraar hebben leren kennen. En dat ook belijden. En weet u waarom? Er is vergeving voor godslasteraars. Omdat de Heere Jezus zichzelf als een godslasteraar door het Sanhedrin heeft laten veroordelen. Nee, hij was geen godslasteraar. Maar hij is tot zonde gemaakt. O, ze zagen hem als een godslasteraar, omdat hij zei dat hij de Zoon van God was. En dat was hij ook. Hij is tot zonde gemaakt, opdat al die zonden van een ieder die tot hem de toevlucht neemt, al die zonden ook tegen dit derde gebod, vergeven kunnen worden. O, belijd het maar, vanavond als je thuis bent op je knieën. Heer, hier is zo'n godslasteraar, die er niets van durft te zeggen als een ander vloekt. En die zo vaak uw naam ijdel gebruikt. O, vergeef mij al mijn zonden. Nu wordt in zondag 36 niet alleen iets verboden, maar ook iets geboden. Dat zien we altijd. We zien bij de behandeling van de geboden het verbod, maar ook het gebod. En dan gaat het over het heiligen van Gods naam. Gemeente, de Heere die eist eerbied voor zijn naam. Hij wil dat we die naam zullen liefhebben en eren. De catechismus zegt in het kort dat wij de heilige naam van God niet anders dan met vrezen en eerbied gebruiken. Opdat hij door ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. We moeten Gods naam met vrezen en eerbied gebruiken. Gemeente, de rechte verhouding tussen een zondaar en de Heere, die wordt door deze twee woorden getekend, zo kunnen we zeggen. Het is de verhouding van een kind tot zijn vader, vrezen. Nee, dat betekent niet dat u bang bent voor de Heere, maar juist bang voor de zonde. eerbied, dat is iets anders dan beleefdheid. We kunnen tegen iemand beleefd zijn terwijl we geen enkel respect voor hem hebben. Gemeente, hebben we vrezen en eerbied voor Gods naam. Dat is te merken, bijvoorbeeld aan ons gebed. Dan gebruiken we in dat gebed tegenover de Heere geen je en geen jou. Dat is te merken aan de manier waarop we met Gods woord omgaan. Maar dat is ook te merken aan de manier waarop we in de kerk zitten, om maar iets te noemen. Hoe we luisteren. Hoe we zingen. Kijk, het vooroverhangen of uitgezakt op een bank of een stoel zitten tijdens de eredienst. Dat past niet bij die vrezen en eerbied als Gods naam klinkt. Gods vrezen en eerbied worden geboren uit het geloof en door waarachtige bekering. De catechismus die zegt opdat hij door ons recht beleden wordt, recht op de wijze zoals God dat van ons vraagt. En beleiden is het tegenovergestelde van vloeken. Beleiden, dat is hetzelfde zeggen, nazeggen wat er in Gods woord staat. Dan ga je een ander vertellen wat de Heere je in het woord heeft laten zien. O, als we de Heere lief hebben. Verlangen we toch om in alle eenvoud en oprechtheid goed van de Heere te mogen spreken. Ons leerboek verbindt dit belijden direct met het aanroepen, het bidden tot God. Er is geen oprecht belijden, uitkomen voor de naam des Heeren, zonder een persoonlijk aanroepen. God aanroepen, in eigen persoon, pleitend op zijn belofte. Hem aanroepen en daar die heilige naam voor gebruiken. Ja, dan krijgen we in die naam tegelijkertijd een pleitgrond. Heere, de ik zal zijn die ik zijn zal. Ja, de naam des Heeren is de enige pleitgrond waarop de kerk des Heeren gebouwd wordt. Al wat gij de Vader bidden zult in mijn naam, dat zal hij u geven. Gemeente, kennen we iets in ons leven van dat heiligen van Gods naam? O, we schieten zo tekort. Dat moeten we belijden. Schieten daarin in alles tekort. Als het gaat over het gebruiken van die naam met vrezen en eerbied. Om dat recht te belijden, om er vooruit te komen. Door vrijmoedig te spreken over Gods naam, maar deze niet te misbruiken. Om hem aan te roepen. En staat er dan tot slot, en in al onze woorden en werken geprezen worden. Woorden en werken. Ja, ook die werken die horen erbij. Woord en daad. Dat moet een eenheid zijn. Jacobus die zegt het. Zijt niet alleen hoorders des woords. Maar daders van het woord. Het moet gaan om de eer van God. In woord en daad. Hoe zegt de Heere Jezus het ook alweer. Opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, zullen verheerlijken. En daarom let op uw woorden. Let op uw werken. Wordt Gods naam erdoor geprezen? Nee, dat kun je niet vanuit jezelf, dat is waar. Kan alleen maar als de Heilige Geest dat werkt en versterkt in het hart. Dan gaan we iets beseffen van die naam des Heren. Zo hoog. Zo heilig. Zo groot. En zo goed. En dan wordt dit gebod ook een gebed. Heere, wil het me leren. Ook de komende dagen. Om uw naam niet te misbruiken. Maar om uw naam te heiligen. Om uw naam in al mijn woorden en werken te prijzen. Want zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Hier al in begins en straks volmaakt. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 19 en dan van het 7e vers van Psalm 19 en daarvan het 7e vers weer. Houd, o Heere, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij, het 7e vers van de 19e psalm.